Goedemiddag gemeente. Mijn naam is Dorienke Plezier en ik heet u van harte welkom in deze middagdienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Willem-Jan de Hek. En het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe. Laten we deze staande beginnen.
Laten we stil worden tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. De God die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Genade, barmhartigheid, vrede voor u en voor jullie, van God de Vader, van Jezus Christus, onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij willen met elkaar zingen en dat doen we uit een psalm, psalm 143, vers 1, 8 en 9. Laten we samen bidden. Barmhartige God, we danken u dat we achter u aan mogen gaan. Achter uw goede geest aan mogen gaan. We bidden u, wijs ons de weg voor ons bestaan. We danken u voor woorden uit de schrift, voor liederen, vertolkingen van die belijdenis, van die goede geest, die allerlei gestalten krijgt van een herder, die voor een kudde uitloopt, die mensen roepen wil, omdat het zijn kudde is en hij mensen bij elkaar vergadert, een volk. Dank u dat we hier mogen zijn, vanuit die belijdenis dat u ons roept, dat u ons hier geroepen hebt. Wat de weg ook is die ons hier heeft gebracht. We mogen hier zijn en u wilt hier tegen ons spreken. U wilt ons hier richting geven. We bidden u dat u ons voorgaan als we van hier gaan. Dat we scherp hebben wie u bent. Dat we uw stem mogen verstaan. Hier in de kerk, maar ook daarbuiten. In deze dienst, maar ook in de week die komt. Hier in het midden van de gemeente, maar ook in ons persoonlijk leven. We danken u voor het getuigenis van zoveel mensen die ons vertellen dat u leeft. En we bidden u, verschijn als levende ook hier, in ons midden, door uw geest. Uit genade alleen. Amen. We lezen Johannes 10 bij opnieuw een tekening, schilderij van Heina Dokter. Hangt hier in het Noorderkoor. Ik vind zelf een heel mooi schilderij. Zwart-wit. Een landschap. En een grote kudde schapen zo omhoog, kronkelend, achter de herder aan. En dan in gouden letters, nota bene, een tekst daaroverheen. Het is het beeld van de goede herder. Bekend beeld in de kerk. Bekend beeld ook in de Bijbel. We willen naar dat beeld kijken vanmiddag. En we lezen dan Johannes 10... Maar we zingen daarbij Psalm 23, een bekende psalm, maar we zingen hem in de berijming uit het liedboek 13b. De Almachtige is mijn herder en geleider. We zingen twee coupletten uit gezang 13b, dan lees ik met jullie Johannes 10, vers 1 tot en met 16, en dan nog twee coupletten uit gezang 13b. Johannes 10, vanaf vers 1. Waarachtig, ik verzeker jullie, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, die is een dief of een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En wanneer hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. En Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. En hij ging verder. Waarachtig, ik verzeker jullie, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is en die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Maar ik ben de goede herder, ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Zoals de Vader mij kent en ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. En ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. Woord van God. Op dat schilderij staat een tekst uit Johannes 10. En dat zijn deze woorden. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. En die expositie die heeft als thema metamorfose. Dus wat voor transformatie zit er in die woorden? Nou, dat zal ongeveer dit zijn. Dat je de stem van de herder leert kennen. En herkennen. En dat is ook een beetje het leidmotief in de preek. Hoe gaat dat dan? En hoe herken je die stem dan? Ik hoop dat ik je een beetje mee kan nemen, maar ook op zoek kan brengen naar hoe dat in je eigen leven werkt. Het is niet alleen een preek voor nu, maar neem die vragen mee deze week in. En probeer eens te bedenken van de stem van God, de stem van de herder. Hoe herken ik die? Praat er ook met elkaar over. Heel belangrijk, zoals we ook zullen zien. En na de verkondiging en bewerking van Jan Pieterszoon Zweelink van Psalm 23, die psalm over de goede herder. En daarna zingen we gezang 75, vers 13, 14 en 15. Gemeente van Christus, broeders, zusters, oud en jong, kinderen in de kerk, een paar zag ik. Ik hielp mijn moeder met de verhuizing, een tijdje geleden. Die is verhuisd. Na 20 jaar in één woning te hebben gewoond en nu naar een andere. En zoals dat gaat, dan vind je allerlei oude dingen. Bijvoorbeeld een doos met cassettebandjes. Kerkdiensten uit mijn jeugd. En op een van die bandjes hoorde ik iets moois. Toen ik die aanzette. Het was namelijk de stem van mijn vader. Die is meer dan 20 jaar geleden overleden. En ik had zijn stem zo lang niet gehoord. Maar nu ineens wel. En ik herkende het meteen. Hij deed de schriftlezing. In diezelfde berging vond ik ook nog iets anders. Een envelop met allerlei handgeschreven kinderverhalen. Ook van de hand van mijn vader. Die had hij geschreven als kerstvertelling op de zondagsschool. En toen ik een van die verhalen las, herkende ik ook zijn stem. Ik hoorde hem natuurlijk niet, maar gewoon tussen de regels door. Hè? De manier waarop iemand de dingen vertelt. De woorden die hij gebruikt. Ik herkende het, hé. Daar heb je zijn stem weer. Want ja, hoe herken je iemands stem? Nou, omdat je die stem hoort en je herkent het stemgeluid. Maar het kan ook anders. Je kunt ook iemands stem herkennen vanwege de manier van formuleren of vanwege de richting die in een bepaald betoog zit. Dat je zegt, ja, typisch papa. Kun je ook tegen elkaar zeggen. Wist je nog welke uitdrukking hij altijd gebruikte? Nou, daar gaat het over vanmiddag. Hoe herken je de stem, ja, van God? De stem van de herder. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoor jij die stem wel eens? Dat is misschien een vraag om mee te nemen. Hoor jij de stem van God wel eens? En wat zegt die stem dan? En hoe weet je dat het de stem van de herder is? Ik hoorde iemand vragen aan zijn gast in een podcast. Wat zou jij nou nodig hebben om echt helemaal in God te gaan geloven? En het antwoord was een stem uit de hemel. Ja, dat was een beetje uitdagend natuurlijk. Zo van die stem, die klinkt toch nooit. Maar wat als die stem wel bestaat? Als die stem ook op andere manieren bij je kan komen? Wat als je die stem wel degelijk kunt horen? Als je er tenminste vertrouwd mee bent geraakt. Kijk, in de gelijkenis die we vanmiddag lazen over een herder met zijn kudde schapen, zie je namelijk precies dat gebeuren. Een herder roept zijn schapen bij elkaar. En zij kennen zijn stem. En zij gaan dus met de herder mee de wereld in. Dat is prachtig verbeeld op dat schilderij van Heine Dokter. Dat is een zwart en wit en grijs beeld. Er zit geen kleur in. Behalve in die letters van die tekst. Die zijn er in goud overheen geschreven. Prachtig vind ik dat. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. Ik ken ze en zij volgen mij. Een gouden belofte, inderdaad. Die stem van God is goud waard. Hoe herken je de stem van God? Nou, ik wilde vanmiddag met jullie gewoon een paar kenmerken noemen die je volgens mij kunt opduiken uit die tekst. Uit die gelijkenis. Er zijn er nog veel meer. Maar ik maak maar gewoon een begin. Het eerste kenmerk is volgens mij dit. De stem van de herder is een stem die roept. Die stuurt je niet weg. Nee, die roept. En verzamelt. Die gelijkenis begint namelijk niet op een heuvel. Nee, die begint in een kooi. In een schaapskooi. Een heleboel schapen bij elkaar. Schapen van verschillende herders. Die werden bij elkaar gestopt in één kooi. Alle herders uit hetzelfde dorp. Alle schapen bij elkaar. Veilig voor de nacht. Maar 's ochtends dan kwamen de herders hun eigen schapen ophalen. Hoe krijg je je kudde weer bij elkaar? Nou, met behulp van je stem. Kom op, riepen ze vanuit de ingang. We gaan. Kom maar naar voren. En gek genoeg, dan kwam de kudde van die herder in beweging. Stel me zo voor, een paar schapen als eerste. Die kenden de stem misschien het beste. En dan een paar anderen er ook nog bij. In ieder geval, die hele kudde die komt naar voren. De grote dieren en de kleine dieren, ze lopen allemaal mee, ze komen er allemaal bij. Dus daar begint het spreken van God, bij de aanspraak, bij het roepen, bij het bij elkaar verzamelen. Dat is wat God doet. Als wij in die hele massa, in die kooi zitten, dan worden we dus ook geroepen. Dan klinkt er een stem. En wie zich geroepen voelt en geroepen weet, die komt eruit. Die loopt naar voren. Sommige mensen vol overtuiging en anderen wat meer aarzelend. Sommige mensen kennen de stem van God zo goed en anderen misschien wat minder. Sommigen gaan met anderen mee, met hun ouders of met hun vrienden of met collega's. Maar zo verzamelt God blijkbaar een kudde door zijn stem. En dat doet hij al vanaf het allereerste begin. Lees je al in Genesis. Heel opmerkelijk. Adam en Eva zijn in zonde gevallen en ze gaan bij God vandaan. Maar wat doet God? Hij gaat achter hen aan. En hij roept hen erbij. Waar zijn jullie? Kom op. En dat gaat helemaal tot Jezus toe door. Als Jezus zegt, komt alle naar mij toe die vermoeid en belast zijt. En als iemand dorst heeft, andere tekst, laat hij dan ook maar komen en drinken. Dus dat is het eerste kenmerk van de stem van God. De stem die roept. Ook vandaag, denk ik dan. Soms heel direct. Hier in de kerk bijvoorbeeld. Maar ik geloof eigenlijk dat die stem ook op andere plekken klinkt. Door mensen heen bijvoorbeeld, of door kunst heen, of misschien wel door jou heen. God roept, hij verzamelt mensen in deze wereld. Daar ben ik vast van overtuigd. Want als God inderdaad een levende realiteit is, dan kan het niet anders of zijn stem klinkt in deze wereld. Om er mensen bij te roepen. En gelukkig zijn er allerlei voorbeelden van mensen die dat ook wel hebben ontdekt. Die God ineens hoorden spreken. Op wat voor manier dan ook. Zijn stem roept. Oké, dat is het eerste. Tweede kenmerk, hoort daar eigenlijk helemaal bij, is dat die stem niet alleen roept, in het algemeen een kudde, hoe belangrijk dat ook is. Je bent aan elkaar gegeven, kom ik nog op terug. Maar het staat er nog net iets specifieker. Hij roept mensen, schapen, bij naam. Eén voor één. Het is alleen, niet alleen maar de kudde die hij bij elkaar roept. Nee, elk schaap afzonderlijk wordt door de herder gezien en gekend. Een soort differentiatie dus. Als de kudde eenmaal bij elkaar is, die bestaat uit verschillende mensen. En dan spreekt de stem van God jou blijkbaar dus ook heel persoonlijk aan. En dan is dat dus blijkbaar ook een kenmerk. Dat je bij je eigen naam geroepen wordt. Je zou ook kunnen zeggen dat zijn stem relationeel is. Dat er iets wil gebeuren tussen jou en de herder. Ik had deze week een gesprek met zo iemand die in de afgelopen tijd op het spoor van het geloof is gebracht. Inderdaad via podcasts en zo. En die zei iets wat me wel raakte. Ze zei, ik vond het zo opmerkelijk wat er gebeurde nadat ik bij het geloof was gebracht. Want op het moment dat ik mij tegen Jezus ging aanbemoeien, ging hij zich tegen mij aanbemoeien. Vond ik wel mooi. Het is bijzonder, hè? Dat die stem relationeel is. Het is geen algemeen spreken, nee. Het is echt spreken wat iets te zeggen heeft in jouw persoonlijk bestaan. Jij kunt met de levende Christus in gesprek met de herder. Zo staat het er. Hij roept zijn schapen bij hun naam. En als iemand je naam noemt, dan weet je dat diegene jou ook echt kent en kennen wil. In de kudde van deze herder kun je niet anoniem blijven. Je wordt er gekend. En dat is aan de ene kant misschien een troost, kan ik me voorstellen, maar misschien vind je het ook wel een beetje spannend. Wil je dat eigenlijk wel? Kinderen in de kerk, jullie weten denk ik wel dat in de Bijbel een naam soms heel veel over iemand zegt. Zo kreeg Jacob een naam en die betekent bedrieger. Dat was niet zo fraai. Of Thomas, die werd ook wel Didymus genoemd. Dat betekent tweeling of tweemens. Thomas zat voortdurend op de wip, twijfelaar. Zo kan ik nog wel een tijdje doorgaan. Er viel een jongen tijdens een kerkdienst uit het raam in Handelingen. En die heette Eutyches. Dat betekent dan weer geluksvogel. Want hij werd er door Paulus weer bovenop geholpen. Nou ja, namen zeggen dus veel over je identiteit. Dat zit erachter. Als het hier over namen gaat. Hij roept je bij je naam. Dat wil zeggen, hij breekt in wie jij bent. Kan gebeuren als je bidt. Dat je tegen God spreekt. En dat God ook tegen jou spreekt. Dat je op bepaalde gedachten komt. Dat je een spiegel voorgehouden krijgt. Die stem is misschien ook wel een stem die wil sleutelen aan jouw bestaan. En sommige mensen vinden dat ingewikkeld. Want die hebben wel iets met God. Maar niet met een God die ook iets met hen persoonlijk heeft. Zou het? Heeft God niet iets beters te doen? Hoor je wel eens vragen? Nou weet je, de Bijbel spreekt er heel nadrukkelijk over. Hij kent zijn schapen bij hun naam. Bijzonder, hè? Derde kenmerk. Wat gaat hij dan met mij doen? Als hij mij bij mijn naam kent. Waarom klinkt zijn stem? Nou, het staat er heel mooi. Hij roept zijn schapen bij elkaar om hen naar buiten te leiden. Je denkt, dat is natuurlijk logisch. Die schapen die moeten eruit. Maar zeker in het Johannesevangelie is taal bijna altijd meerduidig. Daar liggen meerdere lagen in zo'n gelijkenis. En zo is het ook hier, denk ik. Het woordje dat Johannes hier gebruikt wordt in de Griekse vertaling van het Oude Testament, in de Septuagint, namelijk ook gebruikt voor de Exodus. Misschien gaat er dan wel een belletje rinkelen. Voor de bevrijding van Israël uit de slavernij naar het beloofde land. Uitleiding. Eruit. Ik ben de Heer jullie God die jullie uit het land Egypte heeft uitgeleid, zegt God tegen Israël. En dat heeft God gedaan door middel van zijn stem. Ook dat. Hij had Mozes geroepen. En Mozes had namens God tot Farao gesproken. Laat mijn volk gaan. En op een gegeven moment komt er zelfs een pad. Door de zee heen, op weg naar het beloofde land. Zou het kunnen dat de herder in deze gelijkenis iets van Mozes weggeeft? Of misschien nog wel meer dan dat. Zou het kunnen dat dit de Messias is die komen zou om het volk uit te leiden, mensen te bevrijden uit de kooi van de nacht? Ik denk eigenlijk dat dat een derde kenmerk is van de stem van God. Dat je zegt, ja, die stem die roept en die roept mij bij naam. En die stem die is uit op bevrijding op de een of andere manier. Uitleiden is toch wat God belooft. Bevrijden, dat is toch wat hij is. Als God inderdaad een God is die bevrijdt, dan zal zijn spreken toch ook altijd over bevrijding gaan. Hij roept je niet zomaar bij je naam. Nee, hij roept je omdat hij je uit wil leiden. Waaruit dan? Nou, uit de kooi. Je wilt toch niet elke dag in een ruimte zijn die bedoeld is voor de nacht. Je wilt toch meer van de schepping ontdekken? Die groene weiden en die vredige wateren waar het in Psalm 23 over gaat. Die veilige paden, daar ben je toch voor geschapen? Om daar rond te lopen samen met de kudde en samen met de herder? Kijk, als je kijkt in Johannes 10, dan blijkt dat er in die kooi best wel heel veel stemmen klinken. Allerlei stemmen van andere herders, dat is nog tot daaraan toe, maar ook van dieven en van huurlingen. En niet iedereen heeft het beste met de schapen voor. Het gonst van de stemmen, ook in onze wereld, dacht ik. Een kakofonie van geluid. Op allerlei manieren wordt er tegen je gesproken. Er zijn ook valse stemmen en vuile stemmen en stemmen die manipuleren en stemmen die je de verkeerde kant op wijzen. Maar te midden van al die stemmen is er deze ene stem en die gaat over bevrijding. Over een beloofd land waar jij voor geschapen bent. Er is één stem en dat is de stem van de belofte. Hoor je die stem? Weet je wel wat God ons allemaal heeft beloofd? Ken je de belofte waar de kerk van leeft? En is dat niet wat we in de kerk doen, inderdaad? Ons best om die stem van God te verstaan, te begrijpen, daar meer en meer vertrouwd mee te raken. We geloven toch dat hij werkt door zijn woord en daarom zijn we hier. En daarom klinkt hier een stem die vaak dwars tegen andere stemmen in de wereld ingaat. En die stem die wil iets bij jou loswrikken. Die wil jou in beweging brengen. Die wil je uitleiden. Soms klinkt die stem bemoedigend en vertroostend. Ga door. En soms klinkt die stem corrigerend en ontdekkend en roept ze op tot bekering. En soms wijst die stem op de dingen in je leven die in de weg zitten. Maar altijd gaat het erom dat je uitgeleid wordt, bevrijd, uit de slavernij van de zonde, de wereld in. Zijn grote toekomst tegemoet. Misschien even een pas op de plaats. Ken je die stem? Als je nou zou moeten zeggen wat de stem van God is, noem eens een paar kenmerken van God spreken in jouw bestaan. Zeg je dan, het gaat inderdaad over bevrijding? Dat geloof ik. Dat God zich zo aan me openbaart. Als een God die bevrijdt. Ik denk dat je leven er dan heel anders uit gaat zien. En dan zijn we bij het vierde kenmerk van Gods stem gekomen. Want die stem die leidt jou uit. Maar waar naartoe? Welke kant moet je op als je eenmaal buiten bent? Nou, dat wordt wel duidelijk uit die gelijkenis. Dat is de richting op die de herder zelf opgaat. Hij gaat zijn toekomst tegemoet. Dat is het beeld. Als de schapen eenmaal buiten zijn, dan gaat de herder voorop en de schapen volgen hem na. Want ze hebben zijn stem leren kennen. Het is dus heel belangrijk dat je afgestemd bent op het spreken van God. Waarom? Nou, omdat ze daar buiten ook regelmatig afdwalen. Daar spreekt de Bijbel ook over. En soms slaan ze op hol. En soms raakt de herder uit beeld. Er zijn ook verloren schapen in de Bijbel. Maar wat een wonder, want juist die schapen zoekt hij weer op. En wat doet hij? Hij roept hen. Door zijn stem. Weet je nog, het eerste kenmerk van zijn stem? Hij roept je zelfs bij naam. Ik weet uit gesprekken met mensen dat sommigen het best wel heel erg moeilijk vinden. Ze zijn Jezus gaan volgen of ze kennen mensen die Jezus zijn gaan volgen met hen. En ze hebben heel bewust zijn stem gehoord. Maar ze kwamen er ook achter dat je na die exodus in de woestijn terecht kan komen. Nou ja, het volk komt daar terecht. En dat kan best een teleurstelling zijn. Je kunt worstelen met het verstaan van Gods stem. Misschien kunnen de meesten hier in de kerk daar ook wel over meepraten. Dat het echt niet altijd klip en klaar is welke richting Jezus opgaat. En hoe hij jou voorgaat. Maar juist dan is het goed om dat hele plaatje er weer bij te pakken. Blijkbaar is dit wel het beeld van de herder dat ons overgeleverd is. Dat het een herder is die zijn schapen naar buiten brengt en hen niet in de steek laat aan hun lot over, maar dat hij hen voorgaat. En dat hij hen zelfs als ze afdwalen weer achterna wil gaan. Blijf daarop vertrouwen, ook als je zijn stem voor je gevoel een tijdje kwijt bent. Blijf bij de rest van de kudde, ook dat. Hij roept die kudde bij elkaar, hij kent ze bij naam, maar je bent ook aan elkaar gegeven. Bid samen om de leiding door zijn geest. Je bent niet de enige. En er zijn zoveel liederen die woorden geven aan dat ene gevoel, dat ene verlangen om de stem van God steeds weer te mogen verstaan. Heer, ik wil horen uw zachte stem. Laat andere stemmen in mij zwijgen. En dat brengt als vanzelf bij een laatste kenmerk van de stem van de herder. Dat ik zou willen noemen. En dat is dit. Zijn stem vraagt iets van je. Namelijk vertrouwen. Zijn stem is geen bevel. Nee, zijn stem is een open uitnodiging. Een uitnodiging om die stem steeds beter te leren kennen. Om steeds weer stil te worden en te luisteren. Door alles heen, soms tegen de klippen op, in schade en in schande. En je kunt die stem ook steeds beter leren kennen, want zijn stem is zo rijk en zo veelkleurig dat je die nooit voor de volle 100% in de oren kunt krijgen. Er komen steeds weer nieuwe klanken bij. Klanken die misschien wel precies passen bij de situatie waarin je die stem verlangt. En is dat ook niet wonderlijk mooi? Ik denk dat hier ook een hele belangrijke roeping voor de kerk ligt, voor de gemeente. Voor die hele kudde, weet je nog wel? Die bestaat uit allerlei verschillende schapen. Grote, kleine, sommige komen meteen, andere wat aarzelend erachteraan. We hebben elkaar nodig om de stem van God te kunnen verstaan. En als de een de stem even niet meer hoort, dan zijn er anderen die zeggen, kom mee, de herder is daar, want ik hoor zijn stem. Ik hoop daarom ook dat jullie tegen elkaar durven getuigen van het spreken van God in jouw eigen leven. Eén ding is zeker, die stem van de herder vraagt inderdaad om vertrouwen, om geloof, om overgave. Het woordje dat Johannes hier gebruikt voor kennen, de schapen kennen zijn stem, kun je eigenlijk het beste omschrijven als een kennen met je hart. Dat is dus niet altijd een kennen met je hoofd. Dat is dat andere woord. Als Jezus die gelijkenis heeft verteld, dan begrijpen ze het niet. Ze herkennen het niet. Ze begrijpen niet waar het over gaat. Nee, ze moeten het leren kennen met hun hart. Zo leer je de stem van God verstaan. Het is een kennen dat voortkomt uit een relatie. En je voelt al aan, daar moet je dus in groeien. Het leren kennen van Gods stem is een beetje als kalibreren. Door oefening in de praktijk aanscherpen. Voor jezelf, maar zeker ook samen met anderen in het midden van de gemeente, steeds scherper aanvoelen wat die stem zegt. En dat brengt nog één keer terug bij dat schilderij. Want daar staan ze toch echt in een grote groep, die schapen, de heuvel op, achter de herder aan. Jazeker, het is geschilderd in zwart en wit en grijs. Misschien ook wel de realiteit van het leven vaak. Een prachtig landschap. Maar is er ook nog iets van kleur te vinden? Jazeker. In die belofte. In die gouden letters. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. En ik ken ze. En zij volgen mij. Hou je aan die belofte vast. Die belofte staat er niet voor niets in het goud. Dat lijkt me helemaal terecht, want dit is wat de kerk beleidt. De stem van deze herder is zo betrouwbaar en zo kostbaar en zo onverwoestbaar. Het is goud. Wat er ook gebeurt in deze wereld, zijn stem blijft klinken. En als kerk mogen we van hem zingen. Hij is tot herder ons gegeven. Wij zijn de schapen die hij weidt. Waar hij ons leidt, is het goed te leven. Heer, die ons voorgaat door de tijd. Wie bij hem blijft en naar hem ziet, verdwaalt in deze wereld niet. Amen. Laten we belijdenis doen van ons geloof. En daarna zingen Psalm 33, vers 2 en 8. En laten we daarbij gaan staan. En iedereen van u en jullie spreken met mij. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen danken en bidden. We willen ook voorbeden doen voor Pieter Vlaardingenbroek. Die is deze week opgenomen in het ziekenhuis. We willen bidden voor hem om Gods nabijheid in zijn leven. Trouwe God en Vader, we danken u dat u dat beeld geeft van u als herder en van uw stem die wij mogen verstaan. En we bidden u dat u ons vertrouwd wil maken met uw stem. We danken u dat we mogen geloven dat u zich openbaart in deze werkelijkheid. Dat u dat doet door uw spreken vanaf het begin. Maar niet alleen dat, ook door uw handelen. Door het zenden van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, Die zegt dat hij de goede herder is. En die ons bij naam wil kennen. En we bidden u dat we hem mogen leren kennen. Hij roept ons als kudde, als gemeente bij elkaar. En daar danken we hem en u voor. Dat u ons samen met anderen roept. Zodat we samen met anderen mogen optrekken en u mogen volgen. Dat er anderen zijn die ons kunnen wijzen op uw stem. Maar we danken u dat u ook in relatie met ons allemaal wilt treden. Dat u ons ook bij namen noemt en roept. En we bidden u, als we stil worden voor u, zo nu en dan, wilt u dan in ons hart spreken en werken door uw geest. Help ons om die momenten te vinden. Help ons om stil te zijn en te vragen, wat wilt u dat ik doe? En als het gaat om het verstaan van uw stem, dan brengen we alles bij u wat er dan in ons kan opkomen. Misschien worstelen we wel met uw stem. Of vinden we het heel lastig om de richting te vinden die u voorgaat. Dreigen we uw stem kwijt te raken? Of horen we u voor ons gevoel zo lang al niet? We brengen het bij u. En we bidden u, spreek. Geef ons uw geest. Help ons groeien in het verstaan van wie u bent. Bidden u voor elkaar. Geef ons oog voor elkaar. En geef ons oor voor elkaar. Dat we horen wat een ander ons te zeggen heeft. Welke vragen een ander misschien wel heeft. Wat een ander nodig heeft. Maar misschien ook wel wat die ander ons namens u te zeggen heeft. Uw stem door die ander heen. We bidden u dat we dicht bij die belofte mogen blijven. Dat u door uw geest uw kerk bouwt, uw koninkrijk onder ons in deze wereld. Help ons om daarin te groeien. Om daarin te blijven. Om dicht bij u te zijn. We bidden u voor elkaar. We bidden in het bijzonder voor Pieter in het ziekenhuis. We bidden u, wilt u bij hem zijn en troosten, voor hem zorgen, hem rust en vrede geven in zijn hart. De vragen die er zijn, wijsheid aan de artsen die hem onderzoeken, beterschap, ook in alles wat er gebeurt. We bidden u, zegen hem. Zo worden we stil voor u. En willen we in die stilte ook datgene aan u voorleggen wat ons hoog of misschien wel diep zit. En zo bidden wij, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemiddag gemeente, mijn naam is Erika de Visser. Vanmiddag ben ik diaken van dienst en mag ik u de collect toelichten namens de diaconie. De eerste collecte is voor diaconaal buurtwerk en specifiek voor de wijkplaats. De wijkplaats is een laagdrempelige, gastvrije ontmoetingsplek in de wijk Lombok, een wijk in Utrecht, waar mensen van verschillende komaf naast elkaar leven. Deze plek is een uiting van het kerk- en buurtwerk in Utrecht-West. Voor bezoekers is er een kop koffie, gezelligheid, een luisterend oor en de mogelijkheid voor een goed gesprek. De wijkplaats is meerdere dagen per week open. Er zijn maaltijden ook, er wordt gebeden, er is ruimte voor vragen over brieven bij het papiercafé. En elke donderdag vindt er een voedselbankuitgifte plaats voor 65 huishoudens. De tweede collecte vandaag is voor de pioniersplekken in de gemeente Utrecht. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de ondersteuning en uitbreiding van stedelijke pioniersplekken. Pioniersplekken zijn vormen van kerk zijn, nieuwe vormen van kerk zijn voor mensen die niet meer of niet naar een kerk gaan. Ze sluiten aan bij de leefwereld van mensen, werken vanuit gedeeld geloof en richten zich op het vormen van een duurzame gemeenschap. En de laatste collecte is onze zendingscollecte. Dit kwartaal collecteren we voor Wilbert en Rima van Zanen in Libanon. Voor de zomer was Wilbert nog in de dienst om wat te vertellen over het wonen en werken in Libanon. Wilbert is uitgezonden door Kerk in Actie en de GZB en werkt als theologiedocent en studentenpastor op de Near East School of Theology. Wilbert leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. U kunt de collecte op de gebruikelijke manieren geven, via de instructies op de liturgie, via de kerkapp of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegene u en uw gaven.
En ons slotlied is een gezang uit het nieuwe liedboek 657 vers 1 en 4. Zolang wij ademhalen, schept gij in ons de kracht. 657, 1 en 4. Ga dan heen in vrede en draag de zegen van God met je mee. En de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jullie vrede. Amen.
veel meer onder trouwens. Dat vond ik grappig. Die zijn mijn bloemen, dat zijn mijn bestuursjaar, dus heb ik toch in. Of hebben wij.